1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bij mij gaat het helemaal uit.
Maakt niet uit. Romanee kan er vast iets van brouwen.
Dames en heren.
Jongens, wat leuk om jou weer te treffen. Dit is, kunnen we toch wel eerlijk toegeven, dit is nu de derde keer dat ik je spreek over dit onderwerp.
Ja, inderdaad. Lieve luisteraars van de Rudy en Freddy Show, welkom bij de thuiswerkeditie. De corona-editie, die, ik kan wel zeggen, een kleine catastrofe. We hebben net, wat is het, 1,5 uur zitten podcasten.
Oh.
Onze gedachten, onze frustraties, onze
emoties,
en verlangens gedeeld.
Onze gevoelens.
En toen was jij vergeten jouw kant van het gesprek op te nemen.
Nou ja, wacht heel even. Ik werd gebeld door een eindredacteur die ik bij deze graag de schuld zou willen geven. En daardoor ging deze hele houtje-toutje-constructie met dictafoons op iPhones, die ging helemaal de soep inlopen. En daar is het volgens mij toch fout gegaan bij die eindredacteur bij mij. Ja, maar
dat is misschien ook wel goed dat luisteraars dit weten. We nemen op met onze iPhone. Het leek ons toch goed even te praten, te spreken.
Ja.
We gaan gewoon alle spontaniteit gaan we gewoon acteren, denk ik. Ik denk dat we dat goed kunnen.
Denk dat,
dat je gewoon zegt van, dat is interessant.
Ja.
En volgens mij begonnen we, een van de vele eerste versies van deze podcast, begonnen we met de constatering dat we allebei een beetje in shock zijn, zoals de hele wereld nu.
Ja.
Maar dat je echt denkt van, wat is er in vredesnaam aan de hand? Iedere dag lijkt er een jaar te verstrijken of een decennium.
Ja.
Ik bedoel, de laatste podcast die we maakten, wat is het? Een week geleden?
Ja.
Het lijkt echt een eeuw geleden.
Ja.
Dat is wel goed om te zeggen dat we nu, het is vandaag dinsdag, hè? We nemen dinsdag op.
15:51.
Ja, inderdaad. Het is eigenlijk een soort van podcast dagboek.
Ja.
Want informatie dateert nogal snel in deze tijd. Maar ik was dus vorige week maandag op boekentour in Duitsland. En ja, ik was iedereen elleboog aan het geven, maar het voelde echt awkward, want heel veel mensen kwamen gewoon met uitgestoken handen naar me toe en die keken me echt raar aan van, oh, ben je zo, weet je wel, heb je smetvrees of zo? Waar ben je bang voor?
Ja, ja, ja.
En het was echt fascinerend om te merken hoe dat ging verschuiven in de dagen daarna. Dus op woensdag was het al acceptabeler en op donderdag deed iedereen het.
Ja.
En op vrijdag was het zo van, snel naar huis en zo. En de helft van die boekentour is ook gecanceld.
Nee, maar
maar je zag het ook bij Rutte, onze premier, dat het in het begin was nog een beetje lacheren.
Ja,
over,
met dat handgeven.
Handen schudden. Oh ja, mag ter gewoonte, oh foutje.
Ja.
Een paar dagen later al veel ernstiger. En nou ja, nu maandagavond de toespraak tot het volk.
Dat is
dat je echt denkt, wow, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt, zoiets, weet je wel. Zo'n moment, dat is voor onze generatie volstrekt nieuw,
nee,
zoiets.
Nee, precies, ja. Nee, dat was daarna bij DWDD natuurlijk, waar jij zat. Dat vond ik heel prettig, hè. Voor mij ook, voor mijn gevoel van rust. Vond ik het heel, heel fijn dat daar een bekend gezicht zat voor mij.
Ja, ja, ja.
Maar daar werd ook gezegd van, dit is soort van Danel die de natie toespreekt over de oliecrisis of zo. En weet je, dat soort dingen, dat kan ik me ook niet herinneren. En het was niet eens soort van,
maar dat duurde
van,
uiteindelijk korter.
In dit geval was het ook niet eens dat ik erom moest lachen of zo. Van, goh, wat een potsierlijke. Het was gewoon super serieus. Het was echt heel erg, ook dat ik echt dacht van, wow, we zitten hier naar iets historisch te kijken. En ja. Ik moet ook zeggen, ik zit hier nu een dag, wat natuurlijk echt geen reet voorstelt. Maar ik ben wel, ik voel me nu al niet helemaal op mijn gemak, eerlijk gezegd. Jij hebt natuurlijk ook een vrouw, maar ik word een beetje eenzaam, Rutger.
Oh, jongen.
En hoewel ik jou nu al wel gewoon, nu al 2 keer heb gezien vandaag.
Ja.
En jou permanent op Slack heb.
Ja.
En op
Skype. Misschien moet je op een gegeven moment maar gewoon bij ons intrekken, Jesse. We hebben nog wel een logeerbed voor je.
Mag dat nog?
En we gaan natuurlijk gewoon lekker veel podcasten.
Ja.
We zeiden het al, informatie dateert snel. Dus misschien is het echt tijd voor bijna een podcastdagboek.
Ja.
Tenzij je elke keer vergeet jouw kant van de zaak op te nemen. Dan weet ik niet hoe lang ik dit vol ga houden.
Rutger was wel een beetje chagrijnig. En met recht, hè? Nee.
Maar de slotsom is natuurlijk dat er nu dingen mogelijk zijn of dingen moeten gaan gebeuren die volstrekt ondenkbaar zijn in normale economische tijden.
Ja.
En nou kan ik me herinneren, daar zei je laatst iets heel intelligents en slims over. Wat was dat ook alweer?
Het is heel intelligents en slims over. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik nu... Dit had ik ook een beetje onderschat, maar ik zat naar al die gewoon de data te kijken van dingen die er nu gaande zijn. Dit is alweer gisteren, dus dit is ook alweer gedateerd. Maar er waren al 300.000 werknemers die een aanvraag hadden gedaan voor werktijdverkorting, voor die deeltijd WW. Van die gaan nu gewoon werkloos worden. De overheid gaat een deel van dat salaris betalen. Zeg maar tijdens de hele crisis, vorige crisis, hebben er 77.000 werknemers zo'n aanvraag gedaan. Dus we zitten nu al, binnen een week zitten we op gewoon 4 keer zoveel. En ik zag vandaag dat het alweer verdubbeld was, het aantal aanvragen. Dus dit gaat gewoon bizar hard. En het is ook niet zo gek als je erover nadenkt. Gewoon hele sectoren liggen natuurlijk plat. Gewoon de kroegen, de theaters, de sporthallen. Ik kan niet meer klimmen. Jij kan ook niet meer klimmen. Dat is sowieso de meest onverantwoorde sport volgens mij die je op dit moment kan doen. Maar goed.
Ja, hele gore sport überhaupt.
Hele gore sport, ja. En gewoon allemaal de ZZP'ers, die valt gewoon hun hele inkomen droog. Ja, het is eigenlijk gewoon geen enkele sector. Ja, wie gaat er een wasmachine kopen nu? Een auto, een huis? En welk bedrijf gaat er nu investeren in een nieuwe materieel, nieuwe machines? Ik bedoel, alles heeft nu een enorme terugval. En ik zat vandaag kwamen er ook cijfers soort van uit China. Dat zit al sinds januari in quarantaine, dus dat kun je een beetje zien als ons voorland dan. Dat is natuurlijk een hele andere economie, maar toch. Daar had de Goldman Sachs, grote Amerikaanse zakenbank, die schatten nu van, die gaan in het eerste kwartaal een krimp tegemoet van 9%. En even 9%, hè, dat is gewoon, ik bedoel, Nederland die krompt. Tijdens in 2009, dat was een van onze grootste krimp, dat was 4% krimp. En China, die heeft al sinds gewoon Mao Zedong, zijn die niet meer gekrompen. Die zijn lekker doorgekacheld. Die zijn gewoon al eigenlijk 30, 40 jaar aan het groeien met echt cijfers van 6, 7%. En dan nu in één keer 9% krimp. Dat is gewoon...
Ja.
Dus ja, we hebben hier gewoon echt te maken met gewoon... een gigantische handrem die wordt aangetrokken.
Maar dan moet je dus ook dingen gaan doen die in normale tijden volstrekt ondenkbaar zijn. Ik bedoel, ik heb een tijdje geleden nog een stuk geschreven over wat we eigenlijk zouden doen in reactie op de klimaatcrisis, wat we zouden moeten doen. En dat ging dan over een oorlogseconomie. Dus we weten dat tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Staten natuurlijk op gigantische schaal gemobiliseerd. Weet je wel, in no time die hele economie omgebouwd, zodat ze zoveel mogelijk bommenwerpers en tanks en allemaal dingen konden produceren. Dat kan in oorlogstijd, weet je wel. Want dan is het, iedereen heeft een collectieve vijand en wilde die naties verslaan. En ook na de oorlog bijvoorbeeld gebeurden er ook dingen die normaliter ondenkbaar zijn. Weet je wel, we hebben samen wel eens geschreven over... Wat was het, de minister van Financiën, Liefdink, die gigantische belastingen oplegde aan de vermogende Nederlanders, waardoor Nederland echt als een veel gelijker land uit de oorlog kwam, terwijl daarvoor eigenlijk een best wel relatief ongelijk land was.
Ja.
Dan zijn ineens allerlei dingen denkbaar die normaal gewoon totaal ondenkbaar zijn. Dus ook allerlei economische inzichten, die gaan nu niet meer op, weet je wel. Want heel veel van onze economische inzichten zijn gebaseerd op onderzoek, is het van normale tijden. Weet je, het Centraal Planbureau, die maakt modellen. En ja, die modellen die zijn gebaseerd op empirisch onderzoek in allerlei landen van over de hele wereld. Maar ja, naar economieën die gewoon normaal functioneren in vredestijd. Ja. En dan kijken ze bijvoorbeeld van, als je 5% de belasting omgooit, hoeveel gaan mensen dan minder werken? Weet je, wat zijn het effect van economische prikkels?
Ja.
Maar het lijkt me dat al dat onderzoek nu waardeloos is. Dat je daar in dit soort tijden niks aan hebt.
Ja.
En dat heel veel economen nu ook met hun handen in hun haar zitten, omdat ze zijn opgeleid voor een periode die niet bestaat. Weet je wel? Ja. Dus je moet...
Ook bijvoorbeeld al zoiets. Ik zag dat ook iemand dat zei. Dat vond ik eigenlijk ook wel fascinerend. Kijk, normaal in een recessie zoals met de grote recessie. Hè, dan zijn bijvoorbeeld, dan stoppen mensen met auto's kopen. Ja, dat zal nu ook wel gebeuren. Maar ze kopen echt die grote aankopen. Die komen allemaal stil te liggen.
Dat
zijn sectoren, zoals de autosector, die daar een beetje op zijn ingericht. Die weten dat het cyclisch is. Die weten dat ze hun balans er moet uitzien van, ja, we hebben schulden en dan moeten we een beetje rekening mee houden van dat het af en toe in één keer tegen kan vallen. Gaat het nog steeds wel eens mis natuurlijk. Maar wat er nu gebeurt, is ook een gigantische recessie in, zeg, allerlei dienstverlening in de sport, in de horeca. Die zijn dat helemaal niet gewend. Die zijn er ook niet op gebouwd dat het zo extreem cyclisch is, dat ze in één keer naar nul vliegen. Dus dit is ook gewoon, wat dat betreft, een vrij unieke recessie. En wat ook nog wel een verschil is met van, kijk, we hadden het er ook gisteren al over en vandaag nog een keer, maar gewoon die hele oorlogseconomie. Daarbij is natuurlijk het doel, als je een oorlogseconomie hebt, om zo hard mogelijk gas te geven, om gewoon F-16's eruit te pompen. En nu is natuurlijk het doel om eigenlijk de rem aan te trekken. Om gewoon te zorgen dat iedereen, dat het een beetje stil komt te liggen, dat mensen thuis blijven.
En dat
is toch wel ook een wezenlijk ander wezenlijk verschil. En ik denk dat de kern van het probleem nu gewoon is dat we eigenlijk de economische tijd even stil willen zetten. Hè? Maar de financiële tijd die loopt altijd gewoon door. Dus je hebt gewoon kroegen die leeg staan. Maar die kroegbaas die moet nog steeds personeel betalen. Die moet huur overmaken. Die heeft misschien schuld om af te lossen. Dus wel geen enkele klandizie, maar wel de kosten.
Ja, ik zag al dat ze in Spanje het hadden over hypotheken bevriezen en dat mensen hun hypotheken niet hoefden te betalen.
Nou ja, inderdaad.
Weet je, dus dat je die financiële tijd ook probeert stil te zetten.
In die richting kun je het zoeken. Maar dan is natuurlijk ook weer de vraag, wat gaat er dan gebeuren met die mensen die dat weer ontvangen? Want die krijgen dan ook in één keer kaststroomproblemen. Je kan het wel bevriezen, maar goed.
Dus de grote vraag is eigenlijk van, ja, hoe hou je al die bedrijven overeind? Enerzijds kan je zeggen van, het is een beetje, je probeert de economie in een coma te brengen, zodat als de coronacrisis voorbij is, dat je hem weer wakker kan maken en weer verder kan gaan.
Ja.
En wat dat betreft is het misschien ook wel verschillend van een oorlog, want in een oorlog gaan echt dingen kapot, weet je wel. De steden worden gebombardeerd en die moet je daarna opbouwen.
Ja.
Maar dat is nu niet het geval. Het is meer, ja, die cafés staan leeg en straks moeten ze weer vol. Aan de andere kant, als bedrijven echt failliet gaan in deze periode, ja, dan gaat er kennis verloren. Dan gaat een hele organisatie verloren.
Ja.
En dat is natuurlijk wel echt economische schade. En dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Maar dan moet je eigenlijk al die bedrijven aan een gigantisch infuus gaan leggen.
Ja, en daar had ik wel een ideetje voor, Rutger. Zoals jij weet.
Nou
daar gaan we, jongen. Daar gaan we weer.
Kom maar op.
Oké. Nou, kijk. Elk bedrijf in Nederland, hè, die doet eigenlijk btw-aangifte. En dus weten we eigenlijk van elk bedrijf ook wat hun omzet is. In ieder geval uit het verleden. Dan is mijn idee als volgt. We gaan aan alle bedrijven, dus gewoon de KLM, de bakker op de hoek, maar ook alle ZZP'ers, hè, die hebben nu ook een enorm probleem. Al die freelance fotografen, fysiotherapeuten, daar valt het ook helemaal stil. Al die mensen, die gaan we gewoon elke maand een bedrag uitkeren ter hoogte van 80% van hun in het verleden behaalde omzet. Ik zeg nu 80, maar het mag ook 70 zijn of het mag ook 100 zijn. Maar daar gaat het even niet om. Dus stel, normaal heb je 1000 euro omzet per maand. Dan geeft de overheid jou nu gewoon in één keer 800 euro op je rekening. Dan aan het einde van dit kwartaal, dan doe je weer btw-aangifte. En dan ga je kijken hoeveel omzet heeft die ondernemer nu gehaald. Kijk, als je de Albert Heijn bent, volgens mij gaat het daar op dit moment best wel lekker mee. Ik zie alleen een paar hele smerige producten die nog over zijn in die schappen. Nou, dan ga je dus verrekenen. Die hebben die 800 euro niet nodig. Nou, oké, dan storten ze dat weer terug aan de Belastingdienst. Die hebben dat wel gekregen, ja. Maar dat kunnen ze dan gewoon weer terugstorten. En dat gaan we verrekenen, dan gaan we normaal btw-aangifte doen. Maar als je dat, als je dat dan niet haalt, dus stel je maar 200 euro omzet, terwijl je normaal 1000 euro hebt. Nou, dan gaan we die 200 euro wegstrepen tegen die 800 euro. Maar dan blijft er 600 euro over. 600 euro die je dan als een soort schuld hebt aan de Belastingdienst.
En wat gaan we dan met die schuld doen?
Daar gaan we helemaal niks mee doen, voor nu. Die gaan we netjes noteren in een groot boek. Dan gaan we bijhouden wie er allemaal een schuld heeft aan de Belastingdienst. En dan gaan we op dan stel ik voor, dan gaan we op een later tijdstip, gaan we daar heel diepzinnig over nadenken. Over wat we met al die schulden gaan doen. Misschien gaan we het wel nooit terugbetalen voor sommige mensen. Anderen misschien wel, daar kunnen we allemaal over nadenken. Maar het belangrijkste is denk ik nu dat al die bedrijven gewoon continuïteit hebben. Dat ze, dat wij eigenlijk, zeg maar, als niemand nu een biertje tapt in de kroeg, dan gaat de overheid dat eigenlijk wel doen. Niet dat biertje fysiek tappen, wel de financiële tap even aanzetten, zodat het gewoon door blijft gaan.
Ja.
En dan op een later tijdstip kunnen we dan nadenken over wat we gaan doen met al die schulden die zijn ontstaan.
Ja, en waar komt het geld vandaan dan? Gaan we dat lenen en van wie?
We kunnen op dit moment, de laatste keer dat ik keek, kunnen we voor min 0,1% 10 jaar lenen. Dus de Nederlandse overheid die heeft helemaal geen probleem hiermee. We hebben ook echt een bizar lage staatsschuld, voor zover dat er überhaupt toe doet. Ik ben niet zo'n fetischist op dat gebied van we moeten allemaal laag. Maar er is op zich helemaal geen probleem om dit geld op dit moment te lenen. Dus voor Nederland is dat helemaal geen probleem. Die kunnen dat
Nederland
prima
staat
betalen.
Er heel sterk voor.
Heel sterk, ja.
De vraag is eerder hoe lang het gaat duren.
Ja. Nou ja.
Want ja, iedere maand dat je dit volhoudt, lopen de kosten op en op en op natuurlijk.
Ja, nou ja, en mocht er dan ooit eens een punt komen dat we het soort van niet meer kunnen opbrengen. Ik denk ook, dan wordt het natuurlijk interessant wat zo'n ECB bijvoorbeeld gaat doen.
De Europese Centrale Bank.
Want die zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, Oké, alle overheden zolang die coronacrisis duurt, alle overheden in Europa, die gaan nu gewoon voor 0% kunnen lenen. En alleen al als ze dat zegt, van ze dreigt gewoon, als jullie banken het niet willen lenen, of als investeerders het niet willen lenen, dan kunnen overheden het bij ons lenen. Nou, dan gaat die rente al naar nul. Want de ECB heeft oneindig diepe zakken, die kunnen gewoon geld maken natuurlijk als dat moet.
Ja, met een toverstokje, die kunnen gewoon geld bijdrukken.
Ja.
Ja, want dat is natuurlijk de vraag ook voor zuidelijke landen. Ik bedoel, ik geloof best dat Nederland en Duitsland en Denemarken en zo er prima voor staan. Met diepgevulde zakken en dit even kunnen volhouden. Maar je hebt natuurlijk precies hetzelfde probleem in Portugal en Spanje en Italië en Griekenland, die er wat minder goed voor staan, die moeten ook al hun bedrijven overeind gaan houden. Ja. En waar komt dat geld dan vandaan? Nou ja, en als Noord-Europa zegt, wij zijn niet solidair, dat moet je zelf betalen, dan vliegen de rentes natuurlijk omhoog in het zuiden. En dan gaat de boel failliet en dan klapt de euro. Dus volgens mij is dit ook een test van Europa.
Ja.
Als de enige manier waarop ook de euro nu overeind kan blijven, is als noordelijke landen echt heel duidelijk solidair zijn met zuidelijke landen. En om dat wat concreter te maken, dat betekent dus welvaartsoverdracht van noord naar zuid. Noord moet gaan meebetalen om zuid overeind te houden.
Ja, nou ja, toch? Om de euro overeind te houden lijkt mij vooralsnog een beetje voorbarig. Maar zeg maar, het is natuurlijk wel voor die landen een veel groter probleem. Ik zag bij Spanje al dat die rentes toch al beginnen op te lopen. Nou, dan zou ik heel snel gewoon zo'n aankondiging doen van, ja, wij gaan daar gewoon garant voor staan. Wij gaan gewoon solidair zijn met Zuid-Europa. Dan is dat ook snel in de kiem gesmoord. Want ik ben wel,
als Europese Centrale Bank bedoel
als
je?
Als Europese Centrale Bank
moet zeggen, sowieso je kan lenen. En maar dat betekent eigenlijk, als de ECB dat doet, betekent dat al solidariteit, toch?
Ja.
Alleen dan wordt het nu besloten door een technocraat bij de ECB, maar het betekent eigenlijk al dat Noord garant gaat staan voor Zuid.
Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk tot op zekere hoogte ook in de eurocrisis gebeurd. Hè. Toen heeft op een gegeven moment die voorzitter van de ECB, Mario Draghi, die heeft een speech gehouden en die zei, we'll do whatever it takes om de euro overeind te houden. Nou, toen was het in één keer afgelopen met die eurocrisis. Vrij snel. In ieder geval gingen al die rentes heel snel omlaag. Dat zou je nu ook weer een keer zo'n hele duidelijke boodschap, dat zou wel helpen. Want ik zie wel volgens mij dat ze in Italië nog niet zo zoals in Nederland. Want in Nederland, daar mogen we onszelf trouwens wel gelukkig mee prijzen, dat het politieke wind is een beetje omgeslagen van we gaan nu niet zuinig zitten doen. Want ik zag dat ze tegen de NOS hadden ze gezegd, er gaat een kanon aan maatregelen komen.
Ja, ja.
Dus wij gaan gewoon wel de geldsluizen openzetten.
Ja.
Maar ja, Italië en zo zijn nu ook heel hard geraakt en die zouden dat ook moeten doen.
Ja. Wat dat betreft is het goed dat de tijdgeest wel iets is gaan kantelen voordat deze coronacrisis kwam. Want zeg maar voor de financiële crisis van 2008 en de recessie daarop volgde, was het nog heel erg het oude economische denken van we moeten bezuinigen, we moeten die staatsschuld beheersbaar houden.
Ja.
Terwijl in de afgelopen tijd zijn er toch meer nieuwe economische inzichten gekomen van bijvoorbeeld iemand als Mariana Mazzucato, de Italiaanse econoom, die het belang van de staat benadrukt in de economie.
Mm-hmm.
Die zegt dat ze juist moeten staat de richting wijzen. En het lijkt me dat juist nu ook dat type economische denken van ja, gewoon de overheid moet met machtige hand gewoon de economie gaan sturen.
Ja, en ook wat dat betreft, hè, dus dat zou je bijvoorbeeld ook hopen dat we nu in Europa gaan doen. We hebben nu ook natuurlijk heel veel innovatie nodig voor die hele coronacrisis. Van wat gaan we daaraan doen? Je zou bijvoorbeeld allerlei prijsvragen kunnen uitschrijven. Van als jij een manier weet te verzinnen om heel snel die beademingsapparaten te produceren, dan betalen we je, weet ik veel, een of ander enorm bedrag. Of we moeten eigenlijk nu voor dat soort dingen, al die intensive cares moeten veel groter. Daar moeten we nu eigenlijk ook enorm in gaan investeren.
En dat
zou je misschien ook Europees wel kunnen gaan doen hoor. Dat we dat ook een beetje eerlijk distribueren voor landen die dat nodig hebben.
Ja.
En dat we dat gaan delen, al die apparaten.
Ja, het wordt zo'n gigantische test. En kijk, als je natuurlijk kijkt naar hoe Nederland ervoor staat, dan is het schokkend en heel disoriënterend deze tijd. Maar wij staan er natuurlijk relatief sterk voor.
Ja.
We zijn een land met heel veel sociaal vertrouwen. Als je kijkt, sociologen stellen die vragen heel lang aan mensen wereldwijd. Weet je wel, van gemiddeld gesproken denk je dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of denk je dat je niet zorgvuldig genoeg kan zijn? Nou, in Nederland zegt gewoon heel veel mensen, de meeste mensen kan je wel vertrouwen.
Ja.
In Nederland is dat iets van 65% of 70% of zo. Terwijl in Brazilië is het 5%. Weet je, echt een gigantisch verschil.
Ja.
Ook vertrouwen in de instituties is heel groot in Nederland. Tuurlijk is er gezeik op het RIVM. En soms is er ook terechte kritiek op, weet je wel, welke beslissingen beleidsmakers en deskundigen maken. Maar over het algemeen is de sfeer nu wel sterk van luister naar onze experts, luister naar onze deskundigen, weet je wel. En dat is al zo anders in veel andere landen. Als je kijkt naar de situatie in de Verenigde Staten, nou, dan hou je toch echt je hart vast.
Ja, die dan een beetje gaat zitten praten over dat de aandelenkoersen dalen of zo, weet je. Het is gewoon, dat zie je echt gewoon totaal niet voorstellen dat Mark Rutte zoiets zou zeggen. Ik ben echt zo blij met Nederland, dan weer ook op zo'n moment.
Ja, zeker ja. Dat je toch denkt van, natuurlijk, ik bedoel, het is geen geheim dat de Rudy en Freddy Show geen stemadvies VVD Mark Rutte zal geven. Maar op dit soort momenten denk je wel van ja, het is onze premier. En volgens mij is die naar eer en geweten zo hard aan het werken als kan. En natuurlijk moet er nu en achteraf van alles geëvalueerd worden. Maar op zo'n moment inderdaad, als hij dan het land toespreekt. Ik vond het wel indrukwekkend.
Ja. En je hebt natuurlijk ook heel vaak geschreven, ook in het boek, over wat er gebeurt tijdens zo'n crisis, hè?
Ja, zeker, ja. Nou ja, je doet natuurlijk heel erg denken aan de situatie die sociologen vaak hebben beschreven van wat er na natuurrampen gebeurt. Hè?
Mm-hmm.
Dus het beeld in de media en in de kranten en Hollywoodfilms over rampen en epidemieën, dat is heel vaak dat er paniek uitbreekt. En
hamsteren.
Ieder voor zich. En hamsteren, weet je wel, dat het vooral domineert. En we hebben daar wel iets van gezien. Al heb ik zelf een beetje de indruk dat er voor iedere hamsteraar ongeveer 100 mensen zijn die heel erg boos zijn over het hamsteren.
Ja, precies.
En ik kan me ook voorstellen dat zo'n supply chain, hoe zeg je dat, van zo'n supermarkt best wel snel ontregeld raakt. Want het is gewoon heel erg ingericht op just-in-time, weet je wel. Dat het gewoon precies genoeg is, dat ze weten hoeveel klanten er komen. Want ze willen ook niet te veel hebben in normale tijden.
Ja.
Dus als mensen 20-30% meer gaan kopen, dan heb je al heel snel lege schappen, denk ik.
Ja.
Dat gebeurt gewoon best wel rap.
Overigens, dat vind ik ook nog wel lijp voor al die hamsteraars. Hoe ik kan gewoon nog wel dingen kopen of zo. Het is helemaal niet zo gestoord. Misschien zijn er dan niet zoveel hamsteraars. Of de Albert Heijn is heel competent. Eén van die twee, ik vind het alle twee eigenlijk heel positief, kortom. Maar goed, vervolg je betoog.
Maar het belangrijkste is natuurlijk wat veel van die onderzoekers hebben gezien over crisis- en rampensituaties, is dat je echt van onderop echt een explosie plaats ziet vinden van samenwerking en altruïsme en allerlei initiatieven die ontstaan. En dat zie je nu ook in Nederland natuurlijk. Allemaal WhatsApp-groepjes en Facebook-groepen. En weet je, er zijn bijvoorbeeld 4 studenten die zijn een website begonnen. Dat heet gewoonmensen.nl. Nou, kan je gewoon zeggen, ik wil helpen of ik heb hulp nodig. En dan matchen ze gewoon. En ze vertelden, er zit al een heel team van developers achter die hebben zich aangemeld. En 20.000 mensen hebben zich aangemeld om te zeggen van, ik wil hulp bieden. Maar dat was gisteren. Mm-hmm. En zoals je weet, alles verandert met exponentiële snelheid momenteel. Ja, dus het zal inmiddels wel wat meer zijn. Ja. Dus dat is wel fascinerend. Dat je gewoon, het is een soort van de theorie in de praktijk of zo, die je nu ziet.
Maar je voelt het toch ook al bij jezelf?
Waar ik me zorgen over maak?
Voel je het zelf niet? Ik voel dat zelf ook nu heel erg zo van wow.
Ja, je hebt heel erg soort van verlangen om te helpen. Ja, ik heb al de buurman geappt, weet je wel, van hey, kan ik ergens mee helpen? Je zit vrienden te appen, weet je wel, weet je wel, bijvoorbeeld het misschien moeilijk hebben of druk als ze ook kinderen hebben. Je hebt heel erg behoefte om iets te doen, weet je wel. Maar waar ik me zorgen over maak is, in de eerste plaats, gaan we dit volhouden en hoe lang? Weet je, als je nu sommige van die voorspellingen ziet, dat het 6, 12, 18 maanden, weet je wel, er was eens een paper, wat is het, Imperial College, dat ze daarover hadden. Uh-huh. Dat is wel lang. En ik had het al over van, Nederland is een relatief sterk land met veel sociaal vertrouwen, maar wat gaat dit betekenen voor andere landen? We hebben het over de VS gehad, maar kijk ook naar middeninkomen landen, Mexico, Brazilië, uh-huh, waar het sociale vertrouwen veel minder sterk is, waarin de zorg ook veel zwakker is, waar ze echt niet de intensive care capaciteit hebben die wij hebben, waar ze wel dicht op elkaar leven. Daar hou je toch ook je hart vast. Dat gaat gewoon, je kan je bijna niet anders voorstellen dat het rampzalige gevolgen moet gaan hebben.
Ja, ja.
Dus dat is ook, en als je hier nog langer over doordenkt, gewoon alle implicaties die dit maatschappelijk, cultureel, politiek, economisch zal hebben, van het aantal echtscheidingen tot het aantal geboortes, tot het aantal zelfdodingen, tot de zingeving die mensen hier ook in kunnen vinden. Ik bedoel, dat is ook natuurlijk fascinerend. Als je bijvoorbeeld verslagen leest van mensen die de Blitz hebben meegemaakt, weet je, toen de Duitsers Londen bombardeerden en heel Engeland bombardeerden. Ja. En dat was natuurlijk een verschrikkelijke tijd. Weet je, duizenden mensen die doodgingen en tienduizenden gebouwen die werden verwoest. Maar veel mensen zeiden achteraf dat ze heimwee hadden naar die tijd. Omdat de verschillen verdampten, weet je wel. Het was niet meer links versus rechts en arm versus rijk of provincie versus randstad. Het was gewoon wij voor allemaal, weet je wel. Dus iedereen is gewoon Nederlander.
Ja.
Ik vind dat zo interessant. Ik heb allemaal papers gelezen, ook voor mijn boek, over wat oorlogen doen met sociale solidariteit. En daar zit natuurlijk een enorme schaduwkant aan. Want dan is het, weet je wel, heel erg hup de in-group, hup mijn eigen groep. Boe de andere groep. En dat, weet je wel, dat is ook een bron van natuurlijk het verschrikkelijkste geweld in de geschiedenis.
Ja.
Maar dat is nu natuurlijk niet zo. Nu is de vijand de epidemie. En dan is het zo fascinerend om die dingen waar je over gelezen hebt, om die nu om je heen te zien ontstaan en bij jezelf te voelen. Ja. Dat je denkt van, oh ja, dus zo is dat.
Ja.
Dat je ook echt merkt bij jezelf van, ik zou echt bereid zijn nu om grotere offers te brengen. Mm-hmm. Weet je wel, bijvoorbeeld belastingen. Als die fors omhoog moeten. Volgens mij zijn heel veel Nederlanders daar. Nou ja, goed, het is natuurlijk een beetje mijn credo überhaupt al.
Ja.
Maar ik kan me echt voorstellen dat nu voor heel veel Nederlanders, als ze het gevoel hebben van, we doen het samen. En als ze op een gegeven moment de druk op de intensive care zien toenemen. En het aantal slachtoffers en dat heel veel mensen het moeilijk hebben. Weet je wel, freelancers, et cetera. Dat de bereidheid tot solidariteit enorm gaat groeien.
Tja.
Dus dat is gewoon, het is, we waren ook bij de correspondenten. Je bent met allemaal verhalen bezig. Jij was met een heel verhaal over de toeslagenindustrie.
Gooi alles verhaal, maar weg, boeiend.
Weet je wel. No one cares. Het is gewoon een waterscheiding. En het is alsof je in een nieuwe era in de geschiedenis bent binnengekomen. Het is echt, ik sta er nog echt van. Ik kan ook niet goed slapen.
Het was gewoon die week, dat Zinieusdeal geloof ik nog schreef, dat gewoon mensen, schrijvers van nu ook gewoon niks meer hebben om over te schrijven. Dat ze alleen nog maar glutenintolerantie hebben en geen Tweede Wereldoorlog. Dat was,
nee, het was niet Zinieusdeal, het was Eus. Was dat.
Oh, sorry, oké, dat is helemaal fout.
Ja.
Maar daar zijn we nu.
Ja, inderdaad, ja. Nee, je kan nu wel... hij zei dat ook van... Hij schrijft het ergens in zijn essay van... We hebben een oorlog nodig of zo. Dan krijg je weer goede literatuur. Ja,
zo. Nou, dat is wel iets te snel... Ja, Jezus man.
Ja.
Maar wat ga jij nu doen eigenlijk?
Nou, ja, ik was natuurlijk op boekentour vorige week in Duitsland. En die is voor de helft gecanceld. In principe is het plan om in juni gewoon mijn boek in het Engels te publiceren. We zaten even te denken van, ja, moet je dat dan uitstellen? En die hele boekenwereld ligt natuurlijk ook nu op zijn gat. Je kan geen events meer doen, boekhandels. Mensen gaan niet naar boekhandels nu, weet je wel. Dus dan moeten ze online gaan bestellen. Hoe ga je dat doen? Maar mijn gut feeling is dat we het wel gewoon door moeten gaan. Wel gewoon moeten publiceren. Want ja, mensen hebben ook tijd nu, denk ik, om te lezen. En het is denk ik ook wel een boodschap die, die bij deze tijd past. Het wordt allemaal enorm getest in ieder geval. Het zal een gigantische test worden van heel veel theorieën waar we het in de podcast de afgelopen jaren over hebben gehad.
Ja.
Weet je wel? Doet me ook een beetje denken aan het stuk wat we toen hebben geschreven over waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers.
Ja.
Weet je, er kwam een lijst van het kabinet met een soort van essentiële beroepen die dan beroep konden doen op onderwijs en de kinderopvang en zo. Nou, je zit dat lijst te bekijken. Zorg, leraren, bla bla bla. Dat doet het je dan wel sterk aan denken.
Ja.
Dus je kan je ook voorstellen dat gewoon na zo'n crisis er ook heel ander economisch denken ontstaat. Weet je, het waren ook precies die sectoren die allemaal op het Malieveld hebben gestaan de afgelopen tijd, omdat ze pist waren met hun gebrek aan waardering en lage salarissen en overwerk en noem maar op.
Ja, ja.
Maar goed, tegelijkertijd denk ik ook van, dit is niet het moment om allemaal een soort van partijpolitieke punten te gaan maken.
Nee, vind ik ook. Ik vind het toch ook niet heel smaakvol of zo. Om dan, ook gewoon dat je dan zegt tegen die mensen die dan nu thuis zitten, ja, jullie waren dus de bankiers of zo, weet je wel. Nee, ja goed.
Nee, dat is ook onzin. Dus dat is ook onzin. Ja.
En wat ik ook
nog... Maar jij dan, wat ben jij plan?
Ja, ik heb ook een beetje het gevoel van, we hebben nu nog steeds een soort van stilte voor de storm. Van, we zitten nog helemaal niet op dat punt dat er echt veel mensen doodgaan, bijvoorbeeld. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, nu lachen we nog een beetje van, wat een rare situatie. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het heel snel ook nog wel echt wat donkerder wordt. Van als ik zie van wat er wordt voorspeld aan aantal doden, wat er gaat vallen hierdoor. Ja, dat is gewoon mega verdrietig, toch? Ik ben daar echt best wel bang voor, eigenlijk.
Als we de huidige strategie volgen, want dat vertelde Rutte ook, dat er soort van grofweg 3 strategieën zijn. 1 is gewoon het virus los laten gaan. Dan duurt het niet zo lang, maar krijg je heel veel doden. En dan is gewoon de capaciteit van de IC's totaal, die kunnen er niet aan. Andere optie is een soort van totale lockdown. Dan probeer je het virus gewoon eigenlijk gewoon tegen te houden.
Een lockdown is niet wat we nu doen, hè? Het is nog veel...
Nee, wij doen nu een soort van de tussenstrategie van dat we het wel zoveel mogelijk proberen te vertragen, maar geleidelijk aan het virus loslaten op de bevolking. Mm-hmm. Toch?
Ja.
Dat is het idee. Maar dat betekent nog steeds, en niemand weet hoeveel, en niemand kan precies zeggen wat de consequenties zijn, maar dat kan nog steeds heel veel doden betekenen.
Nou ja, dat en wat ik zag, tenminste van die Imperial College studie, hè, dat ging dan over het Verenigd Koninkrijk. Maar zelfs bij zo'n strategie zul je op dit moment gewoon de capaciteit van de intensive care echt ver overschrijden. Dus je krijgt gewoon oorlogsgeneeskunde. En dat is zo soort van, we zijn daar nog helemaal niet. Maar dit is zeg maar wat dit soort mensen de hele zeggen. Ja. En je zit er te lezen en het dringt ook nog niet helemaal door of zo. Van, wat dat betreft was die speech van Rutte ook wel gewoon... Jij zei geloof ik van, je worden als volwassenen hier toegesproken.
Ja.
Het is nog steeds dat we nog niet helemaal, volgens mij, land van wat dit echt gaat worden.
Nee, hè?
Nee.
Nee, daar moeten we zelf dan misschien ook niet uitspraak over doen. Enerzijds denk ik van, ja, weet je wel, luister naar de deskundigen en experts. Maar tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat heel veel deskundigen en experts op dit moment ook geen flauw idee hebben.
Ja.
Weet je wel, het is een unieke situatie. En heel veel experts zullen ook niet precies weten hoe nu verder.
Ja.
En je zit steeds beslissingen te maken met een... flarden van kennis en inzichten.
Ja.
Daarom verandert het ook zo vreselijk snel nu.
Ja, ja, zeker. Ja.
Nou ja.
Nou,
hey, jongen,
we spreken.
Ik vond het weer genieten.
Het was weer genieten.
Weet je, de derde keer was het ook gewoon weer leuk. En ik leer altijd weer dingen van je.
Ja, het is wel bijzonder, hè. We hebben toch ook wel... Ja. Laten we het snel nog een keer doen. We laten dit boek, dagboek bijhouden. Ja, sterkte, hè. Nee, sterkte.
Ja, sterkte. En als je een beetje eenzaam wordt daar dan... En symptoomloos bent, ja, dan heb ik nog wel een logeerkamer.
Oké. Kom ik wel naar houten fietsen.
Ja. Okay. Hey, toedeledokies.
Dag Rutty.
Doei.